Broeders en zusters, goedemorgen. In Israël begroeten we elkaar met de woorden Shabbat Shalom. Shabbat is de rusten. We mogen rusten in het volbrachte werk van onze Heer en Heiland, de Messias van Israël. En Shalom, we hebben vrede met God door het geloof in de Heer Jezus. De dichter van Psalm 119 zegt, ik verblijd mij over uw woord, over iemand die een grote buit gevonden heeft. Het is een genade dat we elke dag, en bijzonder op deze dag, het woord van God samen kunnen en mogen openen. Want inderdaad, met dit boek hebben we een grote buit, een grote schat in onze handen. En ja, waarom is dat zo'n schat, zo'n rijke buit? Wel, omdat dit woord levend is en krachtig. Dit woord kan en wil zijn werk doen in ons leven. De Heilige Geest gebruikt dit woord om ons op te wekken, om ons tot nieuw leven te brengen, maar om ons ook te leiden door het leven. Maar dit woord heeft niet alleen betrekking op ons persoonlijk leven, hoe belangrijk dat ook is. Maar dit woord heeft ook betrekking op heel Gods heilsgeschiedenis met deze wereld. Middels de profeet Jesaja zegt de Heere God, mijn woord zal niet ledig tot mij wederkeren, maar het zal doen wat mij behaagt. Als wij spreken over het woord van God, dan denken wij over het algemeen over de 66 boeken uit het Oude en Nieuwe Testament. Van Genesis tot Openbaring. Dat noemen wij het Oude en het Nieuwe Testament. In ons werk in Israël kunnen we eigenlijk alleen maar spreken over het Oude Verbond. Een Oud Verbond en een Nieuw Verbond. Het Nieuwe Testament als boek wordt daar over het algemeen nog als een gevaarlijk boek gezien. Een boek wat je, zeker als orthodoxe Jood, niet inkijkt, niet aanraakt en laat staan dat je daarin leeft. Dus men spreekt daar dan wel over het Oude Verbond, of het Oude Testament. Want voor hen, als ze denken aan het Oude Testament, dan denken ze aan het Oude Verbond. En ze noemen dat geen Oud Verbond, maar het verbond wat God sloot bij de Sinaï. En met name aan de eerste 5 boeken van Mozes. Daar denkt men dan aan. En dat is eigenlijk het enige wat telt. Zoals de rabbijn tegen mij zei nog niet zo heel lang geleden. Albert, jullie hebben dat nieuwe verbond, dat nieuwe testament. En wij leven nog uit het eerste testament. Dat testament wat God sloot bij de Sinaï. En daar blijven we bij. Het nieuwe testament, het nieuwe verbond is voor jullie. En het oude verbond, dat is voor ons, of dat eerste verbond. Vandaag willen we met elkaar een bijbelgedeelte lezen wat gaat over die verhouding tussen het Oude of het Eerste Testament en het Nieuwe Testament. Een hoofdstuk uit de Bijbel wat dat u waarschijnlijk in levend in Midden-Limburg wat minder aan zal spreken. Maar u bent al zo lang betrokken bij ons werk dat wij ook namens u mogen doen in Israël. Dat ik juist wil laten zien dat vanuit dit gedeelte, dat wij daar heel vaak mee te maken hebben in Israël. Het verband tussen het oude en het nieuwe verbond. We willen lezen uit de tweede brief van Paulus aan Korinthe, 2 Korinthe 3, vers 6 tot 18. 2 Korinthe 3, vers 6 tot 18. Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn. Niet van de letter, maar van de geest. Want de letter doodt, maar de geest maakt levend. Als nu de bediening van de dood met letters in stenen gegrift in heerlijkheid was, zodat de Israëlieten hun ogen niet op het gezicht van Mozes gericht konden houden, vanwege de heerlijkheid van zijn gezicht, hoewel die teniet gedaan worden, hoeveel te meer zal dan de bediening van de geest in heerlijkheid zijn? Want als de bediening van de verdoemenis al heerlijkheid geweest is, veel meer is de bediening van de gerechtigheid overvloedig in heerlijkheid. Immers zelfs dat wat verheerlijk was, is in dit opzicht niet heerlijk geweest, vergeleken met de alles overtreffende heerlijkheid. Want als wat niet gedaan wordt in heerlijkheid was, veel meer is wat blijft in heerlijkheid. Omdat wij dan een dergelijke hoop bezitten, gaan wij met veel vrijmoedigheid te werk. En wij doen niet als Mozes, die bedekking op zijn gezicht legde, opdat de Israëlieten hun ogen niet gericht zouden houden op het einddoel van wat er niet gedaan zou worden. Maar hun gedachten werden verhard, want tot op heden blijft diezelfde bedekking bij het lezen van het Oude Testament zonder te worden weggenomen. De bedekking wordt niet gedaan in Christus. Ja, tot op heden ligt er, wanneer Mozes gelezen wordt, een bedekking op hun hart. Wanneer het zich tot de Heere bekeert, wordt de bedekking weggenomen. De Heere nu is de geest. En waar de geest van de Heere is, daar is vrijheid. Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar datzelfde beeld. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Zoals dit door de geest van de Heere wordt bewerkt. Tot zover. Een best wel ingewikkeld Bijbelgedeelte. Het gaat over de bediening van de dood, bediening van de verdoemenis, bediening van de gerechtigheid, over Mozes die een bedekking over zijn gezicht legde. En het kost eigenlijk best wel wat tijd om te ontdekken wat Paulus nou precies bedoelt met dit Bijbelgedeelte. En we leven in een fastfoodcultuur. Ik wil het hebben, maar niet morgen nu. Ik lees het en ik wil gelijk direct begrijpen wat er staat, nu. En helaas gaan we soms ook zo om met het woord van God. We lezen iets en we willen eigenlijk direct begrijpen wat ermee wordt bedoeld. Hoe kan ik het toepassen op mijn eigen leven? Maar soms is het gewoon niet zo eenvoudig. Ik las over Petrus, die spreekt over Paulus. Paulus had een aantal brieven geschreven. En Petrus schrijft in een van zijn brieven: mijn geliefde broeder Paulus heeft naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven. En sommige van die dingen, zegt hij, sommige van die dingen die hij schrijft, zijn moeilijk te begrijpen. Nou, laat staan, Petrus had er soms moeite mee. Laat staan, wij levend in deze wereld. Voor ons is het ook best soms lastig. En we lezen in het boek Handelingen, dat er staat over Priscilla en Aquila, dat zij hoorden een Apollos getuigen. Die man die was tot geloof gekomen en die vertelt aan Joodse mensen over de Messias. En dan staat er zo dat zij hem apart nemen en ze legden hem de weg van God nog nauwkeuriger uit. Want dan hoorde hij moest waarschijnlijk een beetje worden bijgestuurd. Wel, het is een hele grote zegen dat u broeders hebt in de gemeente die u de tijd gunt om het woord van God te openen en dat te bestuderen. En om het woord van God te eten, te kauwen en nog een keer te herkauwen en nog een keer te herkauwen. En dan dat woord te brengen op zondag. Het thema van de preek is het Nieuwe Testament, het Nieuwe Verbond, is een heerlijker verbond dan het Oude Verbond. Vier punten. Het Oude Verbond had grote heerlijkheid. De heerlijkheid van het Oude Verbond was een voorbijgaande heerlijkheid. Het derde, de heerlijkheid van het Oude Verbond zou worden vervangen door een heerlijkheid van het Nieuwe Verbond. En dan de heerlijkheid of de heerlijke uitwerking van dat verbond op ons eigen leven. In de eerste plaats, het Oude Verbond was een heerlijk verbond. In gesprekken met Joodse mensen op straat of in ons inloophuis refereren we altijd in de eerste plaats naar het Oude Testament, het Oude Verbond. Met het Nieuwe Testament kun je eigenlijk niet aankomen. En daarom gebruiken we eigenlijk altijd het Oude Testament. Zoals de Heer Jezus en ook de discipelen en de apostelen deden. Zij gebruikte alleen het Oude Testament. En ja, dat was eigenlijk ons vertrekpunt. En vaak denken Joodse mensen van, ja, jullie hebben het Nieuwe Testament, dat nieuwe boek. En ja, jullie hebben eigenlijk niets van doen met het Oude Testament, hè, met de boeken van het, die staan in het Oude Testament. En dan zijn ze best wel verbaasd soms om te ontdekken dat wij net zoveel waarde toekennen aan de boeken uit het Oude Testament als uit het Nieuwe Testament. Er is voor ons geen verschil, ja, er is wel een verschil tussen, maar het Oude Testament is net zo goed, ja, het woord van God als dat het Nieuwe Testament is. En daar zijn ze best over, soms over verbaasd. Als Paulus heeft over het Oude Testament, dan heeft hij het over het Oude Verbond. Het verbond wat God sloot bij de Sinaï. Hij heeft het in vers 7 over de woorden van God die ingegrift waren in steen. En wij denken dan natuurlijk ook aan de 10 geboden. En in dat verbond, zegt vers 7, was een grote heerlijkheid. Vers 9 zegt het nog een keer, in die bediening van het oude verbond was heerlijkheid gelegen. En het woordje heerlijkheid, dat komt steeds weer terug in dit gedeelte. En heerlijkheid, Hebreeuws is kavot. Kavot is zwaar, gewichtig, waardig achten, ere, hoog achten, ontzag van hebben. En toen de tabernakel en Gods huis in het Oude Testament gereed was, staat het dan, toen daalde de kavot, de heerlijkheid van de Heere, daalde neer op de tabernakel. En als straks onze heiland terugkomt, dan zullen ook andere mensen daar getuigen van zijn. En dan zullen hij de zoon dus mensen zien, komen in een wolk met grote kracht en heerlijkheid. Kavot, glorie. Hoezo was dat oude verbond, hoezo zat daar heerlijkheid in? Wel, God maakte zich aan Israël bekend bij de Sinaï. En Paulus zegt in Romeinen 3, dat aan hen de woorden Gods zijn toevertrouwd. Psalm 147 zegt, hij maakte aan Jacob zijn wetten bekend. En zo heeft hij aan geen enkel ander volk gedaan. Hoe openbaarde God zich in de dag in het Oude Testament? Wel, ook Paulus refereert daarnaar. Wat gebeurde er tijdens die verbondsluiting bij de Sinaï? Wel, we lezen dat in het boek Exodus. We lezen dat toen God zich openbaarde aan het volk Israël, er daar waren donderslagen, bliksemschichten, een zwarte wolk, een zware wolk, een zeer sterk bazuingeschal, zodat al het volk in het kamp beefde. De berg Sinaï was met rook vervuld, omdat de Heere neerdaalde in het vuur. En daar staat dan, en heel de berg beefde. We lezen dat de Heere tegen Mozes zegt, toen Mozes omhoog klom, dan staat dat de heerlijkheid van de Heere bleef rusten op de berg Sinaï. En dan staat er dat de heerlijkheid, de kavot van de Heere was op de berg Sinaï als een verterend vuur. Op de berg waar God een verbond sloot met Israël, werd, ja, Gods genade zichtbaar. Maar daar werd met name zichtbaar dat God een heilig God is, die de zonde niet kan zien. Bij de berg Sinaï, bij dat oude verbond, werd zichtbaar, omdat God heilig is, kunnen mensen hem niet naderen. Er staat dat wanneer er iemand, een mens of een dier was, die de berg aan zou raken, die zou worden gedood. Afstand bewaren. Hoogspanning. Bediening van de dood, zegt Paulus in dit gedeelte. De berg Sinaï is in de Bijbel het beeld van de wet van God. Van Gods eis aan de mens om rechtvaardig te zijn. En het overtreden van Gods geboden heeft consequenties. Terwijl Mozes op de berg is, bij God, kent de geschiedenis, gaan ze aan de gang met het bouwen van het gouden kalf. Ze hadden gezegd, alles wat de Heer geboden heeft, zullen we doen. Alles. En kort daarna beginnen ze met het bouwen van het gouden kalf. En op die dag, we lezen dat stierven 3000 man uit het volk Israël als straf. Gods heerlijkheid werd openbaar. Met de glorie, met de heerlijkheid van God, valt niet te spotten. En dat zien we ook in dit gedeelte. Vers 7, bediening van de dood. Bediening van de verdoemenis. 2 Korinther 3, vers 9. En hier komen we bij een heel belangrijk punt, wat Paulus elke keer weer duidelijk probeert te maken. Niet alleen in dit gedeelte, maar in ook een ander gedeelte. Waarom heeft God nu zijn wet gegeven? Waarom hebben wij de wet van God ontvangen? Natuurlijk, er zijn een aantal redenen voor. Als er geen wet zou zijn, dan zou ik bij wijze van spreken niet mijn fiets zonder het slot hier buiten kunnen laten staan. Dan kan dat waarschijnlijk toch niet, misschien, dat weet ik niet, maar ja. Maar u begrijpt wat ik bedoel. Ik bedoel, ja, die wet is als een teugel, als de wet, om de maatschappij op orde te houden. Maar waarom, Paulus zegt, waarom heeft God nou die wet gegeven, die 10 geboden? Wel, hij zegt in Romeinen 3, door de wet is de kennis van de zonde. Hij zegt, ik weet niet wat zonde is als ik de wet niet zou kennen. Gods standaard is hem liefhebben boven alles. En onze naaste als onszelf. En Jacobus zegt, als we struikelen in één gebod, zijn we schuldig aan alle geboden. Want wie de hele wet houdt, zegt hij, maar in één punt struikelt, is schuldig aan alle geboden. De dood schuldig. Als je het verwacht van het vervullen van de wet. Galaten 3 vers 10. Want allen die het van de wet verwachten, het vervullen van de wet verwachten, die liggen onder de vloek, want daar staat geschreven, vervloekt is een iegelijk die zich niet houdt aan alles wat er geschreven is in dat boek. In het Jodendom kent men zo'n 316 ge- en verboden. En iemand die zich daaraan probeert te houden, die wordt in Israël een tzaddik, een rechtvaardige genoemd. En ja, we kennen dat van de apostel Paulus. Hij schrijft ergens, wat de rechtvaardigheid van de wet betreft, was ik onberispelijk. Ik had geen fouten. Ik deed precies wat God van me vroeg. Later ontdekte hij dat de wet daar niet voor was bedoeld. Om door die wet te houden rechtvaardig te worden voor God. Maar het doel van de wet was juist om hem te laten zien als een spiegel. Ik kan niet voldoen aan Gods volmaakte eis. En daarom gaf de Heere God ook de offerdienst. Dingen die betrekking hadden op de offers die werden gebracht. Alle offers als heenwijzing naar het volbrachte werk wat de Heer Jezus heeft gedaan. En dan, ja, de heerlijkheid van het Oude Testament, het Oude Verbond, is het tweede punt. Die heerlijkheid ging voorbij. 2 Korinther 3 vers 7. Hoewel die teniet gedaan zou worden. Vers 9. Wat in heerlijkheid geweest is. Vers 11. Want wat in heerlijkheid was, wordt teniet gedaan. De schrijver van de Hebreeënbrief zegt over het oude verbond dat dat verouderd wordt verklaard. En zegt hij, wat verouderd wordt verklaard, dat staat op het punt te verdwijnen. Dat oude verbond zou verdwijnen. Nu is het wel belangrijk om te zien, wat bedoelt Paulus nu als hij zegt dat dat oude verbond zou verdwijnen. Het betekent niet dat God zijn verbond met Israël opzegt. of dat belofte gegeven aan Abraham, Isaac en Jacob, dat die niet meer vervuld zouden worden. Zo werd wel gedacht in de kerkgeschiedenis. Israël heeft afgedaan als volk en wij, de kerk, hebben nu Israël ingenomen. God heeft zijn verbond met Israël verbroken en nu gaat God verder met plan B. En dat is het plan met de gemeente. En Israël heeft dan eigenlijk geen plek meer. Omdat het met Israël mislukte, daarom is God klaar met Israël. Ik herinner mij een Joodse jongeman, die klopte aan onze deur. En die zei van, maar in jullie Bijbel staat toch dat God zijn belofte aan Israël heeft verbroken. God heeft toch Israël verlaten, zei hij, volgens het Nieuwe Testament. Nou, gelukkig kon hij hem wijzen op de apostel Paulus, die schrijft in het Nieuwe Testament. Heeft God zijn volk verlaten? Gas van Galilea. God verhoede. Nee, hij heeft zijn volk niet verlaten. En daarom is het ook belangrijk om te zien dat God zijn belofte met Israël niet heeft niet gedaan. Ik dacht aan een voorbeeld. Wij huren een huis in Dimona. En elke maand moeten wij onze huur netjes betalen. Dat doen wij netjes. Maar stel, dat zijn de voorwaarden. Ja, wij hebben een contract getekend. Wij betalen elke maand netjes onze huur. Stel nu dat op een dag we moeten zeggen, sorry, maar we kunnen de huur niet meer betalen. Dus ja, je kunt ons er wel uitzetten. We hebben een contract en ja, we kunnen daar niet meer aan voldoen. Stel dat de huisbaas zegt, nee, maar jullie kunnen gewoon blijven wonen. En ik zeg, ja, maar je begrijpt het niet. Ik kan niet meer voldoen aan jouw eis dat we de huur overmaken elke maand. Ja, maar zegt hij, jullie mogen daar blijven wonen. En ik zelf, ik betaal mijn eigen huur. Dat is genade. En dat is wat God gedaan heeft. Gods verbond is niet verdwenen. Maar de voorwaarden van dat verbond zijn zo anders geworden. Het Oude Testament, doe dat en gij zult leven. Doe dat en gij zult leven. Maar Israël kon niet aan die eisen van God voldoen. En dan zegt God, ik maak een vernieuwd verbond. En de eisen van dat verbond hoeven jullie niet te vervullen. Maar die geef ik zelf in en door mijn zoon, de Heer Jezus. En daarom is dat contract is een beter contract. De heerlijkheid van het eerste verbond, hoe heerlijk dat ook was, dat zou verdwijnen. En dat heeft met het woordje beter te maken en meer. Lees het ook een aantal keren in dit hoofdstuk. De voorwaarden van het verbond met God werden veel beter. God zegt, ik zal mijn verbond houden. En dat is niet afhankelijk van jullie. En over dat voorbijgaande spreekt Paulus in vers 13. Wat eenvoudig vertaald staat daar. Mozes bedekte zijn gezicht met een bedekking, met een sluierdoek. Zodat de Israëlieten niet konden zien dat de heerlijkheid, de glorie zou verdwijnen. Toen Mozes met God had gesproken op de Sinaï en hij naar beneden kwam, toen straalde zijn gezicht. En toen sprak hij met het volk, haalde de bedekking eraf. En nadat hij gesproken had, kwam dat die bedekking, zette hij weer op zijn gezicht. En wat was nu de reden? Wel, Paulus zegt, opdat ze niet zouden zien dat die heerlijkheid zou verdwijnen. Hij heeft hier dus een contrast aan tussen het oude en het nieuwe verbond. Het oude verbond verdwijnt. Dat verbond met al die voorwaarden, die verdwijnt. En daar in de plaats daarvan komt een nieuw verbond. Hoewel het oude verbond een glorie had, een heerlijkheid had, offerdienst, tabernakel, tempel, een heel indrukwekkende dienst, was dat slechts een schaduw. Alle offers die werden gebracht in het Oude Testament wezen heen naar de Heer Jezus die zijn leven zou geven. Tot een volkomen verzoening. voor al onze zonden. En dat is ook een, ja, toch wel een probleem als je met Joodse mensen spreekt over de hele offerdienst uit het Oude Testament. Zeg, ja, dat was toen, maar er zijn nu een aantal dingen voor in de plaats gekomen. Gebed en het doen van goede werken. Dus in plaats van offeren, ja, dat is niet meer nodig. Maar in plaats daarvan kunnen we goede daden doen en kunnen we gerechtigheid betrachten. Wel allemaal hele goede dingen, maar dat is niet wat de Bijbel leert. Zonder bloedstorting is er geen vergeving van zonde. En daarom is het zo rijk dat wij als gemeente van de Heer Jezus dit kunnen zien als we al die dingen lezen over die offerdienst. Dat al die offers heen wezen naar dat wat de Heer Jezus gedaan heeft. Ook in vers 14 en 15 spreken we weer over die bedekking. En Paulus geeft daar nog een betekenis aan. Als Joodse mensen het Oude Testament lezen, dan ligt nog een bedekking op hun gezicht. Zij lezen de Bijbel wel, maar toch weten ze ten diepste niet waar het over gaat. En weet u, dat is tot op de dag van vandaag nog het geval. Elke dag, elke Shabbat, wordt er in de synagoge de Bijbel gelezen. Met name de eerste 5 boeken van Mozes. Maar Jezus zegt, het zijn de schriften die van mij getuigen. Alles wat beschreven staat in het Oude Testament gaat over mij, zegt de Heer Jezus. En daarom zegt vers 16, maar wanneer iemand zich tot de Heer bekeert, zo wordt de bedekking weggenomen. En gelukkig zien we dat ook gebeuren in Israël. Dat die bedekking wordt weggenomen als Joodse mensen zich keren tot hun eigen Messias. We zijn nog met een kleine huisgemeente in Dimona, 20, 25 mensen. Maar het is toch heel bemoedigend om te zien dat we elke Shabbat bij elkaar kunnen en mogen komen. En dat we mogen zien dat Joodse mensen ook hun eigen Messias, de Heer Jezus, leren kennen. En daarom de heerlijkheid van het oude verbond, een ander punt, werd vervangen door de heerlijkheid van het nieuwe verbond. God zou een nieuw testament geven. En dat was al voorspeld in het Oude Testament. Ik herinner me die rabbi die zei van ja, dat nieuwe testament, dat nieuwe verbond is voor jullie. En wij houden ons nog aan ja, het Oude Testament of het Eerste Testament. Ik zeg maar rabbi. In Jeremia 31, wat staat daar? Daar zegt God, ik zal een nieuw testament, een nieuw verbond, Brit Galatia maken. Niet met de christenheid, maar met Juda en met Israël. Dus al in het Oude Testament werd er gesproken over een nieuw testament, wat God, een nieuw verbond wat God zou sluiten. Ja, door wie? Dat weet ik, door Yeshua Mashiach. Door de Heer Jezus Christus. Dat nieuwe verbond heeft natuurlijk alles met hem te maken. De Heer Jezus zegt bij de instelling van het avondmaal. Dit is het nieuwe testament, dit is het nieuwe verbond in mijn bloed. En dat moeten we goed begrijpen. God heeft zijn verbond niet verbroken, ook niet met Israël. Maar heeft het vernieuwd. En hoe heeft het vernieuwd? Ik zal met Israël en met Juda een nieuw verbond sluiten, Jeremia 31. Hij zegt, ik zal mijn wet in uw binnenste geven. En iedereen zal mij kennen, staat er. Ik zal u een nieuw hart geven. Een nieuwe geest in uw binnenste. Het hart van steen zal ik uit u verwijderen. En ik zal u een hart van vlees geven. Mijn geest zal ik in uw binnenste geven. En ik zal maken dat jullie naar mijn geboden zullen wandelen. Weet u, de wet, hoe goed die ook is, de wet van God is heilig. Maar de wet van God kan ons nooit de kracht geven om te gaan naar Gods inzettingen. De wet, het oude verbond, kan eigenlijk maar één ding. En dat ze ons veroordelen. Schuldig. Schuldig. Veroordelen. Maar met dat nieuwe verbond is er echt iets nieuws gekomen. Is er iets fundamenteels veranderd. Hij heeft de straf op onze zondige dagen. God heeft ons gerechtvaardigd in hem. De schuld die wij op ons hadden, heeft hij op zich genomen. En ik geloof dat Jesaja die zegt, hij heeft me bekleed met de klederen der gerechtigheid. En dat is het wonder wat de Heiland gedaan heeft. Ons kleed met vuil, met zonde, heeft Jezus genomen. En hij heeft dat kleed bevuild met onze zonde op zich genomen. Maar dat niet alleen. Wat heeft hij gedaan? Al zijn gerechtigheden, alle goede dingen die hij deed, heeft hij ons omgedaan. En daarom zijn we bekleed met zijn gerechtigheid. En dat is wat we ook graag aan Joodse mensen bekend willen maken. Er is iemand uit jullie volk, Yeshua Mashiach, die ook wij mogen kennen als heiland, die jullie schuld, jullie zonde op zich heeft genomen. En dat is ja, zo belangrijk om te zien, weet u, over het algemeen gesproken, zeker bij ons in de buurt, leven de mensen nog zo uit de wet. Nu is het op zich daar niets verkeerds mee, maar ik zal een voorbeeldje noemen. Een jaar of 5 geleden hadden we voor ons huis hele grote demonstraties. Onze ramen werden ingegooid en nou ja, dat was in ieder geval best een beetje dramatisch. Daar was een van de rabbijnen was daarbij, die wij kennen. Maar goed, wij dachten, ja, de apostel Paulus, hij heeft toch hetzelfde gedaan. Ik bedoel, hij heeft de gemeente vervolgd tot aan Damascus toe. Dus, maar het was zo aardig, ja, toch wel aardig, dat een week later klopte hij aan onze deur. En ja, we schrokken wel een beetje, want het was op Shabbat, dus we hadden onze samenkomst thuis. Dus ik dacht, nou, het zal toch weer niet weer opnieuw beginnen. Toen zei hij, Albert, kun je me helpen? Ja, natuurlijk, altijd. Wat was er gebeurd? In onze straat bij een orthodoxe familie was de stroom uitgevallen. En u weet, een orthodoxe jood mag op Shabbat geen schakelaar overhalen. Dus toen vroeg hij aan mij van, wil je even het knopje overhalen? Ja. Maar snapt u wat ik bedoel? Zich houden aan de wet, je mag geen vuur maken op Shabbat. Maar stenen gooien en zo, dat is niet zo'n heel groot probleem. Ja. Ja. En dat is dan het laatste punt. Dat is de heerlijkheid van het Nieuwe Testament op ons leven. Vers 17 zegt, de Heere nu is geest. En waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Gelovigen zijn vrij van de wet. Ja, we hebben niet de vrijheid om te doen wat we willen. Maar we zijn vrij van de veroordeling van de wet. Gods heilige wet kan ons niet verdoemen. Kan ons niet veroordelen. Wij zijn vrij. Waarom? Om God te dienen. De Heer zegt tegen Mozes, als hij naar Farao wordt gestuurd. Zeg tegen Farao dat hij mijn volk laat gaan, opdat zij mij dienen. En daarom zijn ook wij vrij geworden. Paulus zegt in Romeinen 7, want wij zijn ontslagen van de wet, gestorven aan dat waaraan wij gebonden zaten. Zodat wij in nieuwheid van de geest zouden dienen en niet in de oudheid van de letter. En ik denk aan die oude zuster, die komt nu een aantal maanden bij ons thuis in de huisgemeente. Zij komt uit Azerbeidzjan, een Joodse dame. Haar vader was rabbijn, haar opa was rabbijn. En de eerste keer toen ze bij ons kwam, ja, toen ging ze links voorbij. Want ja, een rabbi die ga je niet rechts voorbij, maar links. We kregen geen hand. Ze dronk geen koffie. Want ja, we zijn niet helemaal kosher. Ze at geen koekjes mee. En nu, een aantal maanden later, als je ziet hoe zo'n zuster nu veranderd is. Als je de naam van Jezus, van Yeshua noemt, hoe ze opleeft. Ik krijg een hartelijke hand. Ze eet koekjes. Ze drinkt koffie. Zij is nu echt in de vrijheid gekomen. En zij zegt het, hè. Nu zijn wij als Jood en Heiden, zijn we één in de Messias. Ja, hem dienen in de vrijheid door de Heilige Geest. En Paulus maakt in dit hoofdstuk een onderscheid tussen de letter en de geest. Letters in stenen gegrift en de wet van God die geschreven is in ons hart. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het inwonende werk van de Heilige Geest. Die geest getuigt met onze geest dat we kinderen van God zijn. Door die geest roepen we Abba, Vader. Abba, dat woord horen we bijna elke dag in Israël, op straat. Kleine kinderen. Abba, papa, Abba, Abba. Door het geloof, door de Heilige Geest, mogen we hem, die heilige God, onze Vader noemen. Ja, en dan staat ook dat dan vrijmoedigheid geeft om te getuigen, vers 13. Paulus zegt, wij doen niet zoals Mozes, die een bedekking op zijn gezicht legde. Waarom niet? Omdat wij dan een dergelijke hoop hebben, gaan we met veel vrijmoedigheid te werk. Ja, Jona had dat niet, hè? Begreep ik verleden week. Die had niet veel vrijmoedigheid. Die was meer op zichzelf gericht. Ja, hoe hij zijn eigen hartje kon redden. Niet veel vrijmoedigheid. Maar Paulus zegt dat hij en wij dienaars zijn van een nieuw verbond. En met vrijmoedigheid mogen wij spreken over de persoon en het werk van de Heer Jezus. Wij in Israël en u hier in deze omgeving. En weet niet precies hoe het u vergaat in dit gedeelte van de wereld, maar soms is het ploegen op harde grond. En Paulus maakt hier een vergelijk met Mozes. Wel, als één persoon is die belangrijk is onder het Joodse volk, dan is dat Mozes wel. Hij heeft het laatste woord, het eerste woord en het laatste woord. En daarom zwaar werk. En maar daarom zijn we ook u zo dankbaar dat u al zo lang met ons meeleeft. Eigenlijk vanaf het begin van onze bediening in Israël was u met ons werk betrokken. En daar zijn we echt heel dankbaar voor. Tot slot, dat geeft ook een verandering in ons leven. Vers 18, wij allen nu met ongedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de geest van de Heer wordt bewerkt. Wij worden van gedaante veranderd. Vers 18, we veranderen van heerlijkheid tot heerlijkheid, van glorie tot glorie. Er vindt een metamorfose plaats in ons leven. En weet je, God heeft de mens geschapen naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. Maar door de zondeval is dat beeld vertroebeld geraakt. Zijn beeld en gelijkenis in ons leven is verstoord geraakt. De gemeenschap met hem is verbroken. En wat is nu God's doel met ons leven? Dat is dat we veranderd worden naar het beeld van zijn Zoon, de Heer Jezus. God heeft lief. De Heer Jezus had lief. En daarom hebben wij de opdracht om ook anderen lief te hebben. De Heer Jezus was genadig. Daarom moeten ook wij genade betonen naar anderen toe. Onze God, de God van Israël, is een God die vergeeft. En daarom aan ons ook de vraag, om anderen te vergeven. Ook wij hebben de opdracht om een lichtend licht en een zoutend zout te zijn. Denk wij even terug aan Jona, de preek van verleden week. Hij was dat niet echt. Maar dat is onze opdracht. Te zijn een lichtend licht en een zoutend zout. En dan zal er een verandering plaatsvinden in ons leven. Hoe gaat die verandering? Wel, dat wij aanschouwen, wij zien de heerlijkheid van de Heer Jezus. We kunnen mediteren over de namen van de Heer Jezus. We kunnen denken aan dat wat Hij gedaan heeft voor ons. En weet je, God is de pottenbakker. En wij zijn de klei. God is de kunstenaar. En wij zijn steen. En God werkt aan ons. Hij hakt, niet prettig. Hij schuurt, ook niet prettig. Hij boetseert, maar hij kijkt naar het eindproduct. Hij kijkt naar het model. En het model is zijn zoon tegen Jezus. En we worden van gedaante veranderd naar datzelfde beeld. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Zoals dit door de geest van de Heer wordt bewerkt. En weet u, dat is ook het geval als we spreken over Israël. Zeker als we nu kijken naar de situatie in Israël, daar word je niet echt blij van. En iedereen heeft daar een mening over, wij hebben er ook een mening over. En toch, daar staat dat God eens zijn volk zal brengen in de woestijn. Op een plek waar ze het eigenlijk niet meer weten. En op dit moment is hij aan het boetseren. Is hij aan het schuren. Is hij aan het werk. En we zien er eigenlijk weinig van. Wij leven in Israël. Ja, we kunnen zeggen het is echt. Ja, het lijkt wel hopeloos. Maar God gaat door met zijn werk. Hij boetseert. Hij schuurt. En uiteindelijk zal ook Israël dat volk worden. Maar toen hij het heeft bestemd. En wat is het daarom ook belangrijk om hem toe te laten in ons leven. We zien de heerlijkheid van de Heer Jezus. En dat gunnen ook zoveel Joodse mensen in Israël. Dat ze zijn glorie en zijn heerlijkheid aanschouwen. En dan is het nodig om met hem te wandelen. Ik moest denken aan jullie jaarthema 2023. Wandel voor mijn aangezicht. Wandelen met Jezus. Wandelen, ja, totdat we thuis zijn. Ik denk aan Henoch. Henoch wandelen met God en staat en hij was niet meer. God nam me weg. Ik stel me eens voor, Henoch wandelen met God. En dat God op een gegeven moment tegen Henoch zegt, laat me nu maar naar huis gaan. Nu is het genoeg. Nog even, dan zijn we thuis. Want dan uiteindelijk, ja, dan uiteindelijk zullen we toch ingaan in de eeuwige glorie en heerlijkheid van onze God. Van heerlijkheid nu tot de hoogste heerlijkheid straks. Romeinen 8 zegt, ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die straks geopenbaard zal worden. Ik ken uw situatie niet precies. Maar het kan zijn dat u door een hele moeilijke tijd heen gaat. Ik denk aan Psalm 42, waar de dichter zegt dat hij zijn tranen heeft. Ja, tot zijn spijs, tot zijn voedsel, dag en nacht. Dat hij eigenlijk niet meer weet. Maar dan toch zegt hij het, en toch, ik zal mijn hoofd opheffen. Want mijn verlossing is van hem. Ik zal zijn lof, ja, zelfs in de nacht, zegt die psalm, zingen, daar ik hem verwacht. Daarom met alle problemen in de wereld, met alle problemen in Israël, met alle problemen in Nederland, en het is moeilijk. Broeders, dus wij moeten ons hoofd omhoog heffen. Je zegt, als je al deze dingen ziet geschieden, zo heft uw hoofd omhoog, want uw verlossing is nabij. De openbaring van de Heere God aan Israël op de Sinaï in het Oude Testament was een heerlijke openbaring. Maar bij de komst van de Heer Jezus, met de komst van Hem, is het de tijd van het nieuwe verbond aangebroken. En door Hem en in Hem hebben we deel gekregen aan een nog heerlijker verbond. En tot slot, als u de Heer Jezus nog niet kent als uw persoonlijke borg en zaligmaker. Vandaag is de dag dat u ja kunt zeggen tegen zijn genade, tegen zijn liefde en tegen zijn heerlijkheid. Hem zij de glorie en de eer. Amen.